Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Alles in hem, ja, alles in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag. Waarom is het licht uit? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Alles in hem, ja, alles in hem. Ik vermag. Ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Alle. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag, nog een keer, ik vermag alle dingen. Laten we het geloven. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle. Ik vermag alle dingen in hem, in Christus Jezus, de Zoon van God. Hij is onze kracht en hij is onze sterkte. Er staat in 1 Peter, spreek iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Opdat hij alles God verheerlijk wordt door de Heere Jezus Christus. Aan wie de heerlijkheid en de kracht is in alle eeuwigheid. Amen. Op hem is onze hoop. Dat zijn belofte ons levend maakt. Niet onze eigen kracht, maar zijn kracht door zijn belofte. Amen. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Mijn is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u, mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is op u, Heer, mijn hart. prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Mijn hoop is op u en mijn kracht is in u en mijn hart is van u en van u mijn hoop. Mijn hoop is op u en mijn kracht is in u en mijn hart is van u en van u, van u. Van u, van u, van u, van u, van u, van u. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen, onze hart, onze kracht. Alles is van hem, amen. Want we zijn in hem en we behoren hem toe. Hij vernieuwt ons hart, hij vernieuwt ons gedachten. Amen. Hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Amen. Niet de letter, maar des geestes, want de letter dood. Maar de geest maakt ons levend. Amen. Ik wil immer ook vragen om de dienst aan de Heer op te dragen.
Een hele goede middag. Voor allen die deze middag niet aan de marathon hebben deelgenomen. Want de rest van de gemeente die doet zijn best om goed aan te komen, geloof ik. Maar God is goed. En het is goed om in Gods huis te zijn, om alles wat we doen, dat we dat doen, tot eer en glorie van zijn naam. Dus voel je op je gemak en wees welkom deze middag hier. Ik ga de Bijbel openen in Hebreeën 12. Hebreeën 12. En dan ga ik lezen de eerste drie versen. Dan staat, daarom dan, laten ook wij, wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Dus het is nogal een tekst hier zo in Gods woord, die ons helpt om dat wij alert worden, dat wij in alle dingen Gods aangezicht gaan blijven zoeken. En alles wat we doen, dat we ons hoog omhoog richten en kijken naar ons grote voorbeeld, dat is Jezus Christus. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat Hij voor ons een voorbeeld mag zijn in alle dingen die we doen. We hebben aan Hem een groot voorbeeld. We gaan u vragen om erbij te gaan staan. Dan gaan we deze dienst aan de Heer opdragen. Halleluja. Hemelse God en Vader, we danken u, Heer, voor uw genade en uw goedheid. Heer, dat u zegt, Heer, waar twee of meer in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden bent. En Heer, vanmiddag weten we, u bent hier in ons midden. U bent het, Heer, die ons vandaag door alle dingen, Heer, zal leiden. We leggen het daarom, Heer, volledig voor uw voeten neer, Heer. En we vragen u, kom en neem het van ons over. In alles wat we doen. De liederen die we zullen zingen, Heer, laten ze zijn, Heer, als lieflijk reukwerk voor uw genadetroon. En kom tot uw doel, Heer, in onze harten. Heer, heb bemoeienis, Heer, met ieder van ons. Spreek tot onze harten en neem het van ons over. Ik geef u de eer, ik geef u de lof, de dank en de prijzen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Een gezegende dienst.
Ja, God. For you are my love. liefde. Meer liefde. Meer kracht. Laat mij zijn zoals u. Meer liefde. Meer kracht. Laat mij zijn zoals u. En ik aanbid u, Heer, met heel mijn hart. Ik aanbid u, Heer, met heel mijn verstand. En ik aanbid u, Heer, met heel mijn kracht. Want u bent. Want u bent mijn Heer. Want u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Laten we beleiden. U bent mijn Heer. Want u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Want u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Laten we beleiden dat Hij onze Heer is. Want u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Want u bent mijn Heer. Want u bent mijn Heer. Jezus, Hij is onze Heer. Amen. Laten we Hem aanbidden deze dag. Laten we Hem de plaats geven die Hem toekomt. Amen. Door Hem te verhogen. Als we zeggen, Jezus, U bent Heer, dan verhogen we Hem. Hè? Dan bepalen we dat, Heer, U bepaalt alles voor ons. Ook deze dag. Amen. Jezus, wij verhogen U. Wij erkennen U als Heer. Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer. U bent hier in ons midden, Heer, en onze lofprijs geeft. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Jezus, wij verhogen U. Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer. Wij erkennen U als Heer. U bent hier in ons midden, Heer. En onze lofprijs geeft U Laten we Hem verhogen, Jezus. Jezus, wij verhogen U. Wij erkennen U als Heer. U bent hier. bouw uw troon, Heer Jezus. Als wij aanbidden, bouw uw troon, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en nee, als wij u aanbidden, Heer, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en neem. Kom, Heer Jezus, laat hem ons uitnodigen. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En neem uw plaats, Jezus. Kom, Heer Jezus. En neem. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Neem uw plaats. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen, Heren. Neem uw plaats in ons midden als herder, als verlosser, als genezer, als sterkte, kracht, rots, heil, verlosser. Neem uw plaats, Heren Jezus. Neem uw plaats, neem uw plaats. Neem uw plaats, Heren Jezus, koning der koningen. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Neem uw plaats in ons midden. U bent de herder. U bent onze verlosser. Onze genezer. Onze sterkte. Onze kracht is in u, Jezus. Kom, neem uw plaats. Halleluja. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Halleluja, glorie voor de koning der koningen. Vrede voor, sterke God, laten we hem aanbidden. Laten we hem aanbidden zoals hij zijn plaats kan nemen. We hebben gezongen, als wij aanbidden, bouw uw troon. Hij wil zijn troon bouwen deze dag. Halleluja. Hij maakt ons bekwaam. Halleluja. Om te dienen onder een nieuw verbond. Weet niet, het verbond, het oude verbond is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Halleluja. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Halleluja. Dank u, Jezus. Elke bedekking moet wijken voor geloof in Jezus Christus. Voor het bloed van Jezus Christus. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Laten we nog een keer zingen. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Halleluja, geef hem een klap over de koning der koningen. Halleluja, zodat hij zich welkom mag voelen deze dag, Heer Jezus. Neem uw plaats, neem uw plaats, neem uw plaats op de troon van ons hart. Halleluja, in uw gemeente, in uw huis, halleluja. Neem uw plaats, neem uw plaats. Neem uw plaats in mijn leven, in mijn gezin, Heren. Neem uw plaats, Heren. In het leven van mijn broeders en zusters, Heren. Neem uw plaats, Heren, in hun leven. Het leven van hun familieleden. O, Heren, neem uw plaats. Neem uw plaats in de gemeente als hoofd van deze gemeente. U bepaalt wat er gebeurt in uw gemeente, Heren. U maakt ons bekwaam, Heren, om te dienen onder een nieuw verbond. Halleluja. Een nieuw verbond, halleluja. Een nieuw verbond, halleluja. Jezus. Een nieuw verbond. Een nieuw verbond, halleluja. Verbond des geestes, halleluja. Zo is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat de wet geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Halleluja. Neem uw plaats, Heren. Niets kan ons weerhouden. Niets kan ons weerhouden. Heere Jezus, neem uw plaats. Neem uw plaats. Neem uw plaats. Neem uw plaats, Heere. Open uw hart voor hem deze dag. Open je hart. Hij wil plaats nemen in onze harten. Open je hart. De Heere breekt niet in. Hij vraagt. Hij vraagt. Hij klopt aan de deur van ons hart. Doe open. Als je open doet, komt hij. Hij wil maalt ons met ons houden deze dag. Hij richt voor ons een des aan. Voor de ogen van wie ons benauwen. Hij zalft onze hoofd met olie. Onze beker vloeit over. Je heil en goede tierenheid zullen ons volgen. Al de dagen van ons leven. We zullen in het huis des Heren verblijven. Tot de lengte van dagen. Halleluja. Glorie voor Jezus. Neem uw plaats. Neem uw plaats. Aanbid hem, aanbid hem. Aanbid hem, hij is hier. Hij heeft zijn plaats genomen in ons midden. Zoals we gezongen hebben. Heer, neem uw plaats. Doe een stap in geloof. Ga hem aanbidden. Ga hem aanbidden. Niet in je eigen kracht. Door zijn kracht. Door zijn kracht. Door zijn kracht. Door zijn kracht. Hij is hier. 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 Zijn kracht openbaart zich op dit moment in onze zwakheid. Wij zijn zwak, maar hij is sterk. Jezus. Neem uw plaats. Neem uw plaats, Heer. Maak ons sterk. Halleluja. Want in u zijn wij sterk. In u hebben we kracht om door te gaan. Halleluja, Jezus. Wij vertrouwen op u. Uw bloed, halleluja, heeft voor ons gevloeid. Door geloof zijn we gerechtvaardigd. Jezus.
hebt het bewezen, Heer, door alle dingen heen, Heer, dat u uzelf gaf, Heer, als een offer, mijn God, voor genade, Heer, uw goedheid, Heer. Ik dank u en prijs u, Koning Jezus. Heer, kom tot uw doel en neem het over. Alle eer komt u toe. De lof, de dank en de prijzen. In Jezus' naam. Amen. Neemt u plaats. God is goed. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. Het is goed om bij de Heere te zijn. Voordat ik het vergeet, en dat moet niet, want aanstaande woensdag, dan hebben wij geen bidstond, maar dan hebben wij weer onze Bijbelstudie. Er wordt gelijk naar me gekeken van, klopt het allemaal, klopt het niet? Ja, het klopt, het is de derde woensdag. En ja, de Heer is getrouw aan zijn woord, dus wij moeten ook getrouw zijn in alles wat de Heer van ons vraagt. Dus dan zijn we hier. Er zijn misschien vandaag een paar mensen die wel op de woensdagen erbij zijn. En die dat natuurlijk niet horen. Ik zou zeggen, bel iemand, stuur iemand een app of wat dan ook. Dat die persoon alert is en dat die persoon weet dat die woensdag apart houdt. Zodat we weer duiken in het woord van God. Zodat we weer gaan onderzoeken. Wat zegt nou het woord van God? En wat wil de Heer van ons? En de tijd waarin we leven, die is zo belangrijk dat wij het woord van God nodig hebben om alle dingen te weten. We weten hoe gisteren eruit zag, maar we weten niet hoe morgen eruit ziet. Ja, we kunnen er nu eigenlijk wel wat van weten, door middel van de woorden, de profetische woorden die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken voordat hij de aarde weer verliet. Dus we weten wel dat er een aantal dingen aankomen. Maar we weten natuurlijk niet alles op de juiste tijd wanneer dat allemaal gaat geschieden. En we hebben hem daarbij nodig. En zijn woord kan ons daarbij ook enorme hulp zijn. Dus ik zou zeggen, als je kan, zet die dag vrij en kom, laten we samen in Gods woord duiken. Want God is goed. Voor vandaag heb ik geen andere mededelingen. Het is een behoorlijke dingen om leiding om hier naartoe te komen, wat wij normaal gesproken deden om via vanuit Ridderkerk via het Feyenoordstadion hier naartoe te rijden. Dat kon vandaag niet, want dat was allemaal afgesloten. Ik weet niet als dat ook de reden is dat ik vandaag wat minder mensen zie, maar we moesten over de Van Brienenoordbrug, als dat je iets zegt, en dan zo over de Maasboulevard, dus centrum, hier naartoe rijden. Maar we waren, kan ik zeggen, heel erg vroeg hier zo. Dus ja, wanneer je Gods aangezicht zoekt, dan zorgt hij ervoor dat hij de weg voor je vrij maakt. En dat is in alle dingen zo. Daarom is het goed om Gods aangezicht te blijven zoeken onder alle omstandigheden. Wat is het goed? We gaan naar zijn woord toe. En dat doen we vandaag in Psalm 27. Psalm 27. Nou, daarboven, daar staat veilig in Gods hoede. Dat is de titel van deze psalm. Het is een psalm van David en dat kan je door alle dingen heen ook merken, zoals die psalm is opgetekend. Maar dan zegt het woord zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Vers 3 zegt, al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel.
want hij bergt mij in zijn hut, ten dagen des kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op, boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren. Offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Amen. Laten we ons zegen vragen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid, uw liefde, uw trouw, voor uw woorden. Uw woord is leven voor ons, Heer. Want u bent het woord, Heer. Uw woord is voor ons, ja, de waarheid. Uw woord is voor ons, Heer, de weg. Er is geen andere weg, Heer Jezus, dan via u naar de Vader toe te komen. Via u redding te ontvangen. Ik dank u en prijs u vandaag, Heer, dat wij veilig in u geborgen mogen zijn. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Als ik deze boodschap van vandaag, als ik alleen maar even met u deel hoe dat gegaan is. Nou, dat is heel vreemd gegaan, want ik had eigenlijk een boodschap voor de dag, van deze dag had ik al nagenoeg klaar. En toen ging ik donderdagavond ging ik naar bed en ik zag ergens een verwijzing in al die bijbelteksten die ik opzoek. Kan je in de Bijbel kan je verwijzingen vinden. En toen werd ik verwezen naar Psalm 27. Maar ik dacht, nou, ik heb die boodschap al zo'n beetje klaar. Wat ik nu ga doen is, ik ga mezelf verder daarin verdiepen. Ik ga dat woord verder overdenken. Ik zal bepaalde dingen nog meer, zeg maar, in mijn hart laten gaan leven. Door genade van de Heer. En nou, gisteren, toen ik daarmee bezig was, na het avondeten, toen dacht ik, ik ga gewoon doen waar ik mee bezig was en wat ik eigenlijk al af heb. Maar dan zie je dat de Heer toch wel andere gedachten kan hebben en dat hij je leidt op die ene psalm waarnaar verwezen werd, Psalm 27. Nou, ik dacht, nou, dan moet ik maar gewoon gehoorzaam zijn en dan moet ik gewoon gaan kijken wat zegt Psalm 27 en waarom moet ik me daar zo in gaan verdiepen. En dat heb ik gedaan en toen werd ik heel snel bemoedigd ook door het woord. En op het moment dat ik eigenlijk klaar was, en dat was behoorlijk laat eigenlijk, kwam ik naar beneden en ik zat voor de televisie. En ik geloof dat het laatste nieuws zich op dat moment aandiende. En toen hoorde ik in dat nieuws dat Iran een aantal honderden drones, kruisraketten en ballistische raketten op Israël heeft afgevuurd. Maar het duurt een aantal uur voordat ze Israël gaan bereiken. Nou, maar als je die situatie een beetje kent in die omgeving, dan weet je ook dat is behoorlijk riskant wat er gebeurt. Er zijn grote gevaren gaan hiermee gepaard. En ik zag wel gelijk een Israëlische officier op de televisie. En die zei van, we hebben ons klaargemaakt en bereid om die aanvallen neer te slaan. Maar het kan ook stoere taal zijn. En dat je dan de volgende dag hoort wat eigenlijk de schade allemaal is. Want er is toch wel in Israël de afgelopen periode behoorlijk wat schade toegebracht. Maar hier zien we een psalm van David. En als je die psalm eigenlijk helemaal doorleest, dan kom je erachter dat David zijn ogen niet sloot voor de omstandigheden. Het is heel goed om te geloven. Het is ook goed om te staan in het geloof. Het is goed om het geloof te belijden. Zelfs wanneer je moeite hebt, spreek het woord van God uit. Ik sprak voor de dienst. Sprak ik met een zuster en ik zei, nou dat is goed als je dat doet, dat je het woord van God proclameert, uitspreekt. Wat je in Gods woord leest, als je bidt, neem de Bijbel, slaat open en spreek diezelfde woorden terug naar de Heer. Want God is getrouw aan zijn woord. Wat hij in zijn woord heeft laten optekenen, mag jij terug bidden. Mag je zeggen van Heer, ik lees dit in uw woord en ik heb mijn vertrouwen volkomen op u gesteld. En ik weet dat u ons nimmer in de steek zal laten. U zal, Jezus zegt, ik zal je niet als wezen achterlaten. In alle dagen van ons leven is hij met ons. Hij draagt ons. Zelfs de momenten dat wij eigenlijk er niet eens aan denken. Dat we met andere dingen bezig zijn. Dat we bezig zijn om te kijken wie de marathon gaat winnen. En wie tweede gaat worden en derde. En weet ik veel. Maar belangrijk is dat we ons volkomen op de Heer richten. En dat wij ons vertrouwen in hem stellen. Maar daarom zien we dus dat David zijn ogen niet sloot. Want hij is in behoorlijk moeilijke omstandigheden in zijn leven terechtgekomen. En alles om hem heen maakte dat hij keek door het geloof naar de Heer. En dat is een belangrijk iets, dat je in geloof naar de Heer kijkt. En hij onderzocht zijn omstandigheden vanuit het oogpunt van vanuit de hemel bekeken. Zo bekeek hij zijn problemen. Van hoe zou de hemel hiermee omgaan? Hoe zou de hemel eigenlijk reageren op zo'n situatie waaronder hij zich bevond op dat moment? En dat heeft hij gebruikt om die psalmen op te schrijven. En er zijn er nogal wat psalmen die hij opgetekend heeft waar je dit allemaal terug kan vinden. En dat is een belangrijk iets. En daarom zie je dat wat daarop getekend staat in vers 1... De Heere is mijn licht en mijn heil, schrijft David. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn, schrijft hij. De Heere was alles in het leven wat David nodig had. En zo zou dat ook voor jou en voor mij moeten zijn. Hij zou alles moeten zijn wat wij nodig hebben. Wat jij en ik nodig hebben. Net zoals hij alles is vandaag de dag voor jou en voor mij. Zo zouden wij daarmee moeten omgaan. Want zoals het opgetekend staat ten eerste. A, is hij ons licht. En hoeven wij dus niet bang te zijn voor de duisternis. En de duisternis kan betekenen dat je angstig bent omdat het donker is. Ik weet, ik ben niet hier geboren. Ik ben geboren in een land waar men nogal wat dingen meegaf aan kinderen. Om ze angstig te maken. Dat als je geluiden hoorde, dan vertelden ze van, heb je dat geluid net gehoord? En als je het nou wel of niet hoorde, dan zeiden ze van, dat is nou een libba. Nou, ik weet niet wat een libba is. En dan hoor je weer wat anders, zeiden ze van, luister. Dat is gewoon bakroe. Dus als kind groei je op en je denkt van, er zijn allemaal verschrikkelijke wezens hier buiten die je allerlei kwaad kunnen aandoen. Maar het was mogelijk gewoon, waarschijnlijk, een Surinaamse uil die geluiden maakte. Maar die mensen waren bang. En als je dat kind het meegeeft, groeit dat kind op in angst. Dan denkt dat kind van, nou, dat kan van alles en nog wat heel gebeuren. Dus als je s'avonds dacht van, ik ga gewoon even voor de deur, dan kreeg je gelijk als herinnering van, je weet wat ik gisteren verteld heb, hè? Dus pas op. Nou, dat was eigenlijk die boodschap die je meekreeg. Dus je ging maar niet op straat of wat dan ook. Je bleef netjes in huis, zodat er geen problemen je overkwamen. Maar David is wat dat betreft toch een ander man. David is een man die door moeilijke omstandigheden gegaan is. En hij heeft geleerd om te zien op de Heer. En daarom zegt hij ook dat de Heer zijn licht is. En dat hij niet hoefde te vrezen. Niets dat in de duisternis gebeurt. Want in de duisternis gebeuren andere dingen waar we wel voor moeten vrezen. In de duisternis gebeuren dingen dat mensen met elkaar kwade overleggingen over ons hebben. En daar mag je wel voorzichtig mee zijn. Daarvoor heb je Gods aangezicht nodig. Niet voor die uil die roept. Of die, hoe dat ding, dat beest. Ik ben die naam even kwijt. Jorkaforu of weet ik veel. Die dingen. En mensen hebben allemaal verschrikkelijke namen voor die beesten bedacht. Onschuldige beesten die de Heer geschapen heeft. prachtige beesten. En die beesten worden met allerlei ellende worden zo eigenlijk opgezadeld. Ze zijn gewoon op zoek naar een partner, meer niet. En daarom roepen ze 's nachts. Ja. Maar over de duisternis mag je dus wel eigenlijk ja, je bezorgd maken. Daarom zie je ook dat erop getekend staat, hij is onze kracht. Hij is onze vesting. En zei dat? Ja, dat is hij. Hij is onze kracht, hij is onze vesting. Laten we even kijken in Psalm 18. We komen zo straks even weer terug hier zo. Bij deze psalm, want die psalm heeft ons een heleboel te vertellen. Psalm 18 zegt ons, even kijken, vers 2. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. Dat is iets wat je mag bidden. Dat is iets wat je ook mag overdenken. Ik heb u hartelijk lief, Heere. U bent mijn sterkte. Heere, u bent mijn steenrots. Heere, u bent mijn vesting. Als ik mij bevind in uw vesting, Heere, dan weet ik dat niets mij kan overkomen. U bent mijn bevrijder, staat er verder op getekend. Mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Mijn schild, horen mijn hels, mijn burcht. Nou, deze dingen zijn niet zomaar opgetekend. Deze dingen zijn opgetekend, deze teksten, omdat David heel vaak onder moeilijke omstandigheden heeft vertoefd, maar hij heeft leren ontdekken wie de Heere is. Onder de moeilijkste omstandigheden kon hij rekenen op de Heere. Dat de Heere daar was, dat de Heere met hem was. En dat de Heere hem steeds weer uit zijn noden kon bevrijden. En hij was daar de Heere dankbaar voor. En dat is een belangrijk iets. En als je kijkt ook in Psalm 31, dat is een andere psalm, dan staat er ook nog een paar dingen daar zo. Psalm 31, en dan staat er in vers 2 en vers 3. Bij u, Heere, schuil ik. Wanneer je angstig bent, wanneer het eigenlijk niet zo ziet zitten, wanneer het moeilijk om je heen gaat, er is veel strijd, er is veel moeite, nou, dan is dit zo'n prachtige tekst dat je tot de Heere kan bidden en zeggen, bij u, Heere, schuil ik. Ik hoef niet te vrezen, maar bij u schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Niemand van ons weet het einde als je in een strijd of in een moeite bent. Maar één ding weet ik, wanneer het woord van God blijft belijden, dan zal de Heer ook waarmaken wat er in zijn woord staat opgetekend. Bij u, Heer, u zal mij nimmer beschaamd doen uitkomen. Heer, nimmer zal ik beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Want God is een rechtvaardige God. En ik ben hem daarvoor zo dankbaar. En dan zegt vers 3, zegt, neig uw oren tot mij, zegt de Heer. Red mij haastig. Wees mij tot een beschutterrots. Tot een sterke vesting om mij te redden. Wow. Het zijn prachtige woorden als je daaraan denkt. Dat je deze woorden mag gebruiken in jouw moeite, in jouw strijd. Dat je de Heere daarvoor mag danken. Dat je deze woorden mag bidden tot de Heere. En dat Hij het is die met jou deze weg gaat. De weg die soms heel moeizaam kan zijn. Dat Hij met jou is. En we hoeven niet, want Hij is het die onze kracht is. En we hoeven dus niet te letten op onze zwakheid. Als je op je zwakheid gaat zien, dan geef je heel snel het geloof ook op. Wat het moet zien, je moet zien op de kracht van de Heer. Want de Heer, wanneer wij zwak zijn, dan toont Hij zichzelf machtig in onze situatie. Want Hij is een groot en een machtig God. Hij is onze redding. Dus is onze overwinning zeker. Er is geen twijfel voor mij als er een overwinning zal zijn. Mijn overwinning is zeker. Ik twijfel daar niet aan. Zoals de Bijbel zegt. Met Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Dat staat niet om die Bijbel te vullen. Dat staat er om jou en mij kracht te geven in de moeilijke tijden. Dat wij met hem meer dan overwinnaars zullen zijn. En er zijn moeilijke tijden in je leven. We kunnen daar eigenlijk, ja, we zouden willen dat er nooit meer een probleem was in ons leven. Maar helaas, we leven in een wereld waarbij er heel veel strijd, heel veel moeite is. Heel veel problemen zijn. En ja, dan is het ook zo dat je strijd te leveren hebt. Je hebt een boze, een tegenstander die voortdurend aan het aanvallen is. Want er is maar één waarheid daarin. Die tegenstander die ons aanvalt, die weet welke toekomst hij heeft. Dat weet hij. En zolang die toekomst, die dag daar niet is aangebroken, zal hij het jou en mij zo moeilijk mogelijk maken. Hij zal ons onder grote druk brengen, grote strijd brengen. Dat zal hij zeker doen. Want hij weet dat als de Heer Jezus Christus terugkomt, dat die periode voorbij is. Want hij weet ook de plek waar hij naartoe gaat. Hij gaat naar een plek dat brandend zal zijn. En met hem al zijn demonische machten die met hem op dit moment ellende in de wereld brengen, die gaan daar naartoe. En dat zal voor hun de hel zijn. En dat weten we. We weten dat die strijd er is, zolang de Heer Jezus Christus nog niet terug is. Maar wanneer hij terug is, dan is dit volkomen tot een eind. Wat hij in ons leven probeert te doen. En als je kijkt naar vers 4, wat David daar eigenlijk optekent. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. En dit zoek ik. Hij zoekt iets. Dit zoek ik. En wat zoekt hij? Te verblijven in het huis des Heeren. Al de dagen van mijn leven. Al de dagen van zijn leven. Dat is wat hij zoekt, om te verblijven in het huis des Heeren. Weet je, David, als je ernaar kijkt, dan zie je dat het iemand is die, hij had een volkomen vertrouwen in de Heeren. En zijn vertrouwen, dat maakte hij door middel van die psalmen, maakte hij ze ook bekend. En dat vertrouwen was eigenlijk maar op één ding gebaseerd. Zijn persoonlijke gehoorzaamheid naar de Heeren toe. Daardoor, hij heeft fouten gemaakt in zijn leven, maar steeds weer keerde hij terug naar de Heeren. En beleed hij elke keer weer wat hij verkeerd had gedaan. En kon hij door de Heeren eigenlijk hersteld worden. Wat hij ook deed, en dat is iets wat jij en ik, zeg maar, voor ons heel erg belangrijk is, is dat hij de tijd nam om met de Heer om te gaan. Ik vraag me af, hoeveel mensen hier nemen de tijd om met de Heer om te gaan? Dat je zegt, deze morgen besteed ik volkomen aan de Heer. Hoe ga je met de Heer om? Of is dat een vreemde vraag, dat je denkt van, ja, hoe moet ik met de Heer omgaan? Nou, heel simpel. A, door gebed. Door het lezen van zijn woord. Dan openbaart hij zichzelf natuurlijk door zijn woord. En dan zie je dat hij jou ook wil leiden. Dat hij jou ook door zijn woord aanwijzingen wil geven. Net zoals ik zeg dat ik bezig was. Ik had eigenlijk een boodschap voor vandaag al klaar. Dat de Heer je iets geeft, en het was eigenlijk niet eens zoiets opvallend dat de Heer hem een aanwijzing gaf om naar Psalm 27 te gaan. Nou, hij had dat kunnen negeren en gewoon kunnen doorgaan met waar ik mee bezig was. Maar dan denk ik dat ik volkomen de plank had misgeslagen. Maar ik moest daar naartoe. Ik ging naar bed en het hield me bezig. Ik stond op en het hield me weer bezig. Maar ik dacht, nee, ik heb al een boodschap klaar. Ik ga er niet meer in zitten broeten. Maar dan zie je dat de Heer je volkomen daarin leidt. Dat je terug moet gaan naar zijn aanwijzing. En dat is een belangrijk iets. Want God wil eigenlijk dat wij zijn leiding ontvangen. Hij wil dat wij zijn aanwijzingen ontvangen. En dan moet je tijd voor nemen om wat je gelezen hebt biddend bij de Heer te brengen. Heer, dit heb ik vandaag gelezen. Vertel mij, Heer. Heer, laat mij zien waarom ik dit gelezen heb. Wat houdt mij vast aan dit wat u me hebt laten zien? Want God spreekt door zijn woord. Jezus Christus is het woord van God. Dus hij spreekt door zijn woord. Wanneer je het woord leest, zeg niet van, ik heb een mooie tekst vandaag gelezen, hoor. Bam, die Bijbel dicht. Wat gaan we vandaag eten? Nee, maar ga met het woord van God bezig. Waarom lees ik dit? Is dat zomaar? Nee, de Heer heeft aanwijzingen vanuit zijn woord. Wanneer hij jou niet op een andere manier kan bereiken, dan doet hij dat op zo'n manier. Maar hij kan het ook doen terwijl je iets anders aan het doen bent, dat er opeens, dat hij een gedachte binnen in je brengt, dat je denkt van, ja, hoe zit dit nu? En dan moet je toch hem gaan aanzoeken. In gebed moet je hem bidden en vragen, Heere, leid mij. Want Heere, ik heb u nodig. Neem de tijd. Dat is een belangrijk iets voor jou en voor mij. Neem de tijd om omgang met de Heere te hebben. Bid hem en vraag hem voor de meest eenvoudige dingen die op je pad komen. Ook al zijn er dingen die niet leuk zijn, bid en vraag de Heere daarvoor. Hij zal het openbaren. En David wist dat het belangrijkste deel van zijn leven was het deel dat hij alleen met God kon zijn. Dat was voor hem het belangrijkste, dat hij alleen met de Heere kon zijn. En dat was een prioriteit eigenlijk in zijn leven. Zo'n belangrijk iets waarover hij eigenlijk met niemand daarover zou onderhandelen. Waarover hij zou met een ander zou zeggen van nou, ik besteed daar iets minder tijd maar aan. Nee, het was voor hem echt van groot belang dat hij dat deed. En als hij kijkt waar, hoe hij eigenlijk vers 4 inleidt, dan moet je eigenlijk weer teruggaan natuurlijk naar vers 3. Want dan zie je toch wel eigenlijk iets moois. Dan zie je dat er opgetekend staat in vers 3. Dat hij zegt, al legert zich een leger rondom mij. Want David leefde in de periode waar er echt gestreden werd. Met man en macht, met wapens om de vijand zeg maar klein te krijgen. Maar hij zegt, al legert zich een leger tegen mij. Mijn hart vreest niet. Hoe groot ook de strijd, hoe groot ook die tegenstander zijn aanval in je leven is. Dit moet een feit voor je zijn. Dit moet een feit voor mij zijn. Al legert zich een leger rondom mij. Mijn hart vreest niet. Ik mag niet angstig worden. Angst is een geweldig, verschrikkelijk iets. Wat eigenlijk gebruikt wordt om ons in onszelf gebonden te houden. Dat we in onszelf keren omdat we angstig zijn. Durven we niet met iemand te spreken. Omdat er iets in ons leven zich heeft voorgedaan waardoor we angstig zijn. En we gaan allemaal door dat soort dingen heen. En dan houden we onze mond en dan denken we praten met niemand erover. Maar het enige wat je doet is dat je jezelf eigenlijk bindt daarin. Je maakt jezelf eigenlijk tot een gevangene binnenin je. Je wist niet dat je een gevangene kon zijn binnenin je. Maar dat kan. Want dan houd je het maar voor jezelf en het laat je niet meer los. Maar begin uit te spreken. Al legert zich een leger rondom mij. Ik vrees niet. Dat zijn de woorden die je moet uitspreken. Want ik kan je vertellen, terwijl je bidt, luistert die tegenstander ook. En die denkt, ik heb hem toch zulke klappen toegediend. Waarom doet hij dat? Al legert zich een leger rondom mij. Ik vrees niet. Dat hoort hij. Dat hoort hij ook. En dan denkt hij van, nou, dan weet ik het niet. Want ja, een iemand anders zou al lang ja, in zak en as zijn ja, weggeslopen. Nee, beleid het woord van de Heer. Neem dit woord, spreek het uit. Al legert zich dat leger rondom mij. Mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij. Nochtans blijf ik vertrouwen. Vertrouwen is een belangrijk iets in ons leven. Dat we blijven vertrouwen op de Heer. Blijven vertrouwen. En als je ziet hoe dat zich eigenlijk allemaal zich voordoet, afspeelt, dan zie je eigenlijk van dat hele leger dat zijn eigenlijk rondom hem is, dat zijn hart niet vreest, dat komt dat hij niet bang is voor een leger van de vijand, al zou die zich rondom hem opstellen, want hij weet, en dat zijn feiten, je moet weten, als je twijfelt kan je daar niet op zeg maar gaan bouwen, dan zal je die tekst ook niet uitspreken, maar wanneer je weet, wanneer je in geloof staat, dan kan je dat uitspreken. De Heere is mijn licht. Waar ik geen uitzicht heb, waar de situatie voor mij moeilijk is. De Heere zorgt ervoor dat ik zicht krijg. Hij is mijn licht. Hij is niet misschien letterlijk dat licht dat aangaat, maar hij opent mijn ogen. Hij laat mij zien wat er achter deuren zijn die ik niet kan zien. Achter dingen die de vijand zeg maar, heeft opgebouwd naar mij toe, om mij daarmee te verslaan. Nee, hij is mijn licht. Hij openbaart mij dat. De Heere is dat. En dan pas zegt hij, de Heere is mijn sterkte. Als de Heere het niet openbaart, wie hij is, dan kan jij niet uitspreken. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn kracht. Hij is echt mijn kracht. En als je dat weet, dan kijk ik weer naar gisteravond en dan hoor ik dat daar eigenlijk aan de hand was. En ik dacht van, nou, dit is een verschrikkelijke toestand. En je weet dat honderden drones en raketten naar Israël, op Israël zijn afgevuurd, dan weet je niet hoe Israël eruit komt. Ook al zeggen ze dat ze niet angstig zijn en dat ze, je blijft toch kijken en waarnemen van, hoe kan dat? Wat zou dat eigenlijk allemaal gaan uitwerken? Zal het werkelijk zo zijn dat er geen enkel probleem is? Of zullen er inderdaad grote problemen zijn? Want niet lang geleden zijn er grote problemen in Israël gekomen door aanvallen van mensen eigenlijk binnen hun eigen land. Maar dan zie je dat de vijand niet alleen aanvalt. Dat de vijand anderen ook erbij zoekt om die aanval op Israël te richten. Om Israël te vernietigen. Want het enige wat ze roepen is dood aan Israël en dood aan de Verenigde Staten. Maar dan zie je dat ook Irak aan die aanval heeft meegedaan. En ook Jemen aan die aanval heeft meegedaan. De vijand, en daarom zegt David, al legert zich een leger rondom mij. Ik vrees niet. Want jij weet niet hoe die vijand in elkaar steekt. Je weet niet wie die vijand meeneemt tegenover jou. Je hebt de Heere nodig. Want de Heere zal degene zijn die jou zal openbaren. Die voor jou de weg, de uitweg daaruit zal vinden. En de Israëlieten die vreesden niet. Maar het is die vijand maar om één ding gaat het ze. Om dat land dat de Heere heeft uitverkoren. Dat volk dat hij heeft uitverkoren als zijn volk. Om dat volk volledig van de aardbodem te doen verdwijnen. Maar dat gaat nooit lukken. Dat gaat nimmer lukken. Want het is zijn volk. Het is zijn volk. En hij waakt over zijn woord. Hij waakt over alle gedachten die hij heeft. Over jou en ook over mij. En dat zal dus nooit, nimmer nooit gaan gebeuren. Dus het zijn feiten die je in het woord van God, dat je eigenlijk je mag nemen. En je mag versterken daarin. Ja, daar. Als je daar kijkt, dan zie je dat. Ja, als David dat allemaal optekent, dan zie je dat hij volkomen in vertrouwen is. Dat hij bij de Heere zijn kracht vindt. Dat hij bij de Heere zijn schild vindt. Dat hij de Heere is die voor hem, over hem waakt. En de Heere wil ook over jou waken, onder elke omstandigheid. Waar je ook doorheen gaat, hij wil dat doen. Maar het is wel zo dat we onze ogen omhoog gericht moeten houden. En op hem moeten zien. En het van hem moeten verwachten. Want hij is het die het in ons leven tot een waarheid gaat brengen. Want David die zegt in vers 5. Want hij bergt mij in zijn hut. Ten dagen des kwaads. Hij bergt mij in zijn hut. Weet je, David leefde eigenlijk, toen hij deze psalm schreef, in de woestijn. Hij was op de vlucht voor, zeg maar, ja, eigenlijk zijn eigen koning. Die toen koning was en de Heer had iemand anders, had David verkozen. En voor Saul was dat natuurlijk niet te verteren. Dus die dacht, ik ga door wat voor omstandigheden dan ook, ik ga ervoor zorgen dat David heel snel van deze aardbodem verdwijnt. David kon heel mooi op zijn harp spelen en hij speelde voor de Heer. Voor Saul daar zo, omdat Saul eigenlijk zichzelf kon vermaken. En terwijl David dat deed en eigenlijk helemaal ontspannen bezig was, pakte Saul dan een werpspiet en die wierp het naar hem toe om hem te doden. Dus hij moest vluchten. En elke keer weer zat die, en dat was niet eens iemand van een ander land, dat was iemand die had gediend in dat paleis. Maar zo zie je maar, je weet nooit waar die tegenstander vandaan komt. En daarom moet je je ogen op de Heer blijven richten en van hem vragen, Heer, openbaar mij. Laat mij zien, Heer, wat er in mijn leven is. En dat is een belangrijk iets. En dat hij daarin kon wandelen was een belangrijk feit voor hem. Maar als je kijkt, dan zie je dat David eigenlijk het heeft over het huis des Heeren. Maar hij eigenlijk was hij slechts in een hut, een tent, kan je zeggen. Maar hij keek uit naar een tempel waarvan hij de Heer had gevraagd dat hij die voor de Heer zou mogen bouwen. Maar het werd niet verwezen, want zijn eigen zoon Absalom, die maakte hem het heel erg moeilijk op dat moment. En hij bleef in die tent. Voor David was het belangrijk dat hij in die tent de Heer kon dienen. Dat hij in die tent Gods aangezicht kon zoeken. Het maakt niet uit waar je bent. Je hoeft niet altijd op deze plek Gods aangezicht te zoeken. Thuis, misschien in een kleine kamer, misschien buiten in de tuin of waar dan ook, op het winkelcentrum waar je alleen bent, kan je Gods aangezicht zoeken. Niks is er verboden als je Gods aangezicht wilt zoeken. Dan kan je tot hem roepen. Dan is hij daar ook om te horen en te verhoren. Ik ben God daarvoor dankbaar dat wij dat mogen weten. En dat we ook daarin mogen leven ook. Hij nam de tijd. Hij nam de tijd echt om te mediteren. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat wij ons die gelegenheid heeft gegeven. De omstandigheden waaronder wij leven. Dat wij alle tijd hebben. Dat wij de Bijbel kunnen openslaan. Dat wij momenten kunnen kiezen. We kunnen zelf die momenten kiezen om Gods aangezicht te zoeken. En hem te vragen, Heer, ik zit hiermee. Heer, wilt u me helpen? Wat is uw antwoord, Heer? Leid mij, Heer. David, die zei toch wel ook iets moois eigenlijk. Hij zei eigenlijk in vers 8, zegt hij, om uwentwil, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Dit is niet iets wat wij doen omdat wij niks te doen hebben of dat we denken van ja, wat zou ik nu gaan doen? Misschien is het goed dat ik daarvoor ga bidden. Nee, David ziet hier zo dat de Bijbel zegt, het woord van God zegt, dat wij Gods aangezicht moeten gaan zoeken. Willen wij in dat contact met hem treden, willen wij die relatie met hem hebben, dan zullen wij Gods aangezicht moeten zoeken. Hier op dat heel duidelijk voor ons, om uwentwege, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Zoek de Heer zijn aangezicht. Bid, vraag hem. En als je de Heer zijn aangezicht zoekt, dan zegt Gods woord, heeft daar twee mooie antwoorden daarop. En de eerste vinden we in Psalm 69. Laten we kijken. Psalm 69, vers 17. Daar gaan we naartoe. Vers 17. Goed zo. Dan staat er, antwoord mij, o Heere, want rijk is uw goede tierenheid. Wend u tot mij naar uw grote barmhartigheid. En in vers 18 zegt, verberg uw aangezicht niet voor uw knecht. Dus God kan zijn aangezicht voor jou verbergen. Dat zegt God, dat is het woord, wat het woord van God hier zegt. Hij kan zijn aangezicht. David bidt, kijk hier, verberg uw aangezicht niet. Verberg het niet voor uw knecht, want het is mij bang te moeden. Ik vrees dan, zegt hij, antwoord mij heel snel. Antwoord mij haastig. En in vers 19 zegt hij, nader tot mijn ziel. Bevrijd haar. Verlos mij om mijn vijanden wil. We zitten vaak in onze ziel dat we met moeilijke dingen zitten. Dat wij gedachten hebben. Dat wij voor een probleem staan waar we geen oplossing voor hebben. Om maar helemaal gek ding te zeggen. Een heel simpel voorbeeld. Ik was er toch gisteren mee bezig. Dat ik met twee buren heb ik. We hebben een tuin. Er is afgelopen winter is er een behoorlijke wind geweest. En die heeft een deel van onze schutting heeft die doen omwaaien naar mij toe. En die schutting die heb ik een paar jaar geleden met mijn buurvrouw gezet. Ze heeft de vader gevraagd en die heeft die schutting, zeg maar de palen en de zwager, zeg maar die dingen in elkaar gezet. En nou, die schutting, daar was al twee, drie jaar was al een probleem mee. Maar nu was het zo, er was een deel was op mijn tuin terechtgekomen. En het was in de winter, dus ik ga niet. Ik denk, ik wacht maar even totdat het zomer wordt en dan gaan we. Maar ik ben niet meer in staat, misschien ook mijn medicatie en dergelijke, om zo'n schutting weer op zijn plek te zetten. Dus de andere kant heb ik een andere buurman, daar heb ik ook een schutting samen meegezet. Maar die schutting, die staat als een rots. Wat voor storm er ook komt, hij blijft staan. Maar die andere schutting, die is op een zodanige manier gezet, dat hij nu voor de tweede keer om is gegaan. En dat is wel een probleem. En ik begreep niet waarom. Maar die buurman, die aan de andere kant is, die schutting heeft gezet als een rots, die zei toen tegen mij, weet je hoe dat komt? Hij zegt, want toen dat gebeurde, ben ik direct naar haar toe gelopen. En toen heb ik er gezegd, die schutting is omgevallen. En dat komt omdat jullie die schutting niet goed hebben gezet. En zij werd woedend, want ze zei, wat kom jij mij vertellen? Ga jij mijn bouwkwaliteiten, zeg maar, in twijfel trekken? Ik kom uit een bouwbedrijf, wat ga je me vertellen? Hij zei, nou, ik heb gezegd, oké, laat het. Maar die schutting is wel nu voor de tweede keer omgevallen. En ik had met hem afgesproken, in het voorjaar gaan we die schutting herstellen. Dus hij was vorige week in de tuin. Hij zei van, ja, nou, deze paal staat niet meer goed. Hij zei, dus dan moet je een andere paal zien. Hij zei, maar dan moet je samen met je buurvrouw doen. Je moet samen betalen natuurlijk. Hij zei, maar kijk maar. Ik zei, nou, ja, ook al moet ik het alleen betalen, ik ga toch die schutting zetten. Want nu zit ik te kijken heel de dag in die tuin van mijn buurvrouw. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dan zie je van alles en nog wat. Dus ik ben gisteren naar daartoe gegaan. Ik heb aangebeld. Ze zegt, nou, ik vertel over de knieën en dergelijke. Een zware operatie. Nou, ik heb netjes geluisterd, bemoedigd. En ik zeg, nou, ik zou het toch over die schutting willen hebben. Nou, oké, ik kom even meekijken. Nou, ze heeft de operatie aan de knie gedaan. Ze kon bijna niet lopen. En ze loopt naar die palen die scheef gegaan. Ze zegt, nou, kijk hier zo. Ze zegt, die paal is helemaal niet scheef. Je moet gewoon een spiet zetten in de grond. Ik zeg, ja. Maar ik zeg, ik heb een andere buurman die er mij wil mee gaan helpen. En die zegt, ja, je hebt toch andere palen nodig. Ze zegt, nee, je hebt helemaal geen andere palen nodig. Die palen zijn gewoon goed. Als je gewoon een spiet in de grond zet, dan... Ze zeggen, want ja, we hebben de pech dat wij tussen twee blokken zitten. Dus die wind die komt eigenlijk daar vandaan. En daarom kan dat bij ons gebeuren. Maar het probleem zit hem hierin. Die schutting is zo. Aan de ene kant heb je die schutting met palen of latten. Die staan van boven naar beneden naast elkaar. Dan zit er een opening ertussen. Bij die van de andere kant die omgaat, staan die dingen tegenover op elkaar. En zo verder. Dus wat gebeurt er? Nou, ik heb helemaal geen bouwkennis, maar hij zei tegen mij, weet je waarom die schutting omgaat? Die schutting is eigenlijk niet bestaan. Dat hout wat jullie gebruikt hebben, en modelschutting, dat gaat het nooit houden hier zo. Want die schutting is eigenlijk gezet als een windvanger. Ja, dan wil de wind wel doen wat hij wil. Dus elke keer... Zolang dat blijft staan, zoals het is, zal elke keer als er weer een storm is, zal die schutting weer omgaan. En dan blijf je een probleem hebben. Ik zeg, nou, weet je, ik zeg, nou, dan gaan we die spietsen zoeken. Ik denk, dan ga ik haar even geruststellen. Maar ze gaat toch niet mee kunnen helpen. Dus ik loop naar die andere buurman, ik zeg tegen hem van, nou, hij zegt, nou, voordat ik begon te zeggen, ik zie dat je met je buurvrouw stond. Ik zeg, ja, en, wat gaan we doen? Nou, zij heeft gezegd, er hoeven geen andere palen, dus ja, er hoeven geen andere palen. Hij zegt, nee. Ze zegt, die palen zijn niet krom, dus als we een aantal spietsen zetten, dan... Nou, hij ging weg, later kwam hij terug, twee uurtjes daarna, en toen zei hij tegen mij van, ik heb erover nagedacht, maar ik ga die schutting, zo niet zetten. Als ik iets doe, doe ik het liever goed. Dan dat ik iets ga zetten en dat het... Nee, dat ga ik niet doen, dus ja. Hij zei, maar ja, je kan zelf beslissen als je wel of niet die palen zet. Dus ja, dan moet je maar kijken wat je met die kosten doet. Dus ik zit wel met een probleem. Ik heb aan haar verteld, het is goed zo, we gaan geen andere palen zetten. En ik heb aan hem gezegd, we gaan andere palen zetten. Het is een heel simpel iets. Het is helemaal niet zo moeilijk, toch? Of is het een moeilijk iets? Alleen, als ik andere palen zet, heb ik direct ruzie met die buurvrouw die zegt, die palen zijn niet krom. Dus direct in één keer. Want zij heeft bouwkwaliteiten en bouwinzichten die ik niet heb. Doe ik wat hij zegt, ja, dan gaat dat alleen maar ellende brengen. En dus ik heb daarover nagedacht en ik zei tegen mijn vrouw gisteren, Die, die buurman van ons, hij kan gewoon helpen om die palen te, zeg maar, recht te zetten. Dat is helemaal geen probleem. Maar hij doet het niet vanwege principes. Hij is aan gaan bellen toen dat ding omviel en hij heeft gezegd, die schutting is niet goed gezet en het gaat nooit goed lukken. Dus als ik hem vraag dat het te zetten, is hij niet van plan dat te doen, want dan is zijn bouw in zich teniet gedaan. Want dan had hij zegt, dus hij zegt, ik ga het niet doen. Dus ja, maar je moet zelf beslissen. Dus ik zit nu tussen twee dingen. Of ik kijk, blijf kijken en dat open gaat. Of er is iemand hier die bouw in zich te heeft. Dan nodig ik hem uit om dat bij mij te doen. Of ik moet zeggen van, nou, ik vind je een schat, mevrouw. Je knieën die doen het niet zo goed op dit moment. Maar ik denk dat ik toch bouwinzichten en adviezen van die andere man moet ik aannemen. Maar, maar daar moet ik Gods aangezicht voor gaan zoeken om geen ruzie te hebben. Want ik probeer als een middelaar tussen die twee te zijn. Constant probeer ik dat. En ze zeggen van, nou ja, neem het niet zo kwalijk. Je weet hoe die man is, hij is een beetje druk. En aan haar, ja, heb ik weer een ander verhaal om te vertellen, weet je wel. Ja, wat een rommel doet hij. En dat zijn allemaal dure dingen die hij, zeg maar, die schutting die je met hem betaald hebt, is veel te duur. Je had het nooit zoveel geld moeten uitgeven. Gewoon een ander ding, gewoon simpel had je moeten doen. Ja, ik zeg, hij wist toen hoe het moet. Hij weet niks, hij zegt het alleen maar. Maar we hebben Gods aangezicht nodig. Dus voor hele simpele dingen. Misschien denk je van ja, dan gaat het om hele grote dingen zoals in Israël. Nee, voor hele simpele dingen ook. Heb je Gods aangezicht nodig. Je hebt hem nodig. Dat hij het is die jou eigenlijk dat allemaal kan zeggen. Maar wat hij wel vraagt is zoek mijn aangezicht. Dat je Gods aangezicht gaat zoeken. En wanneer je Gods aangezicht zoekt, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of hij is blij met je. Dan straalt zijn gezicht. Of hij wendt zijn gezicht van je af. Dat is wat Gods woord zegt. Hij wendt zijn gezicht van je af. En dat is namelijk iets wat, ja, helemaal niet, waar je niet blij mee moet zijn. Dat hij zijn gezicht van je gaat afwenden. Want dan moeten we ons hart onderzoeken. Wanneer de Heer ons gaat openbaren. Wanneer we hem bidden en vragen van de Heer. Uw woord zegt, zoek mijn aangezicht. Hier ben ik om uw aangezicht te zoeken. Moet je rekening mee houden dat de Heer jouw gaat, je hart zal doorzoeken. En dat je je hart in alle dingen moet doorzoeken en onderzoeken en kijken als alle dingen goed zijn. Zit er zonde in mijn lichaam? Dan moet je die beleiden. Als je geen zonde in je lichaam, in je leven zit, dan hoef je natuurlijk die zonde niet te beleiden. Maar als er zonde is, dan moet je daar actie gaan ondernemen. Moet je de Heere gaan bidden en vragen. Heere, vergeef mij. Heere, reinig mij met uw bloed. Heere, help mij. En dat zijn misschien heel kleine dingen in je leven. Maar toch wil je een gezonde relatie met de Heere hebben. Zullen we dat moeten doen. Dan zullen we voor Gods troon moeten komen. En zullen we hem moeten bidden en vragen om ons te helpen. Uit al onze noden, uit al onze problemen. Want we hebben een groot en een machtig God. Die zelfs met de kleinste dingen bezig is. Als de Bijbel zegt dat elk haar op je hoofd geteld is. Dan is de Heere met hele kleine dingen en misschien voor ons onnozel is hij toch echt mee bezig. Want hij, zijn liefde voor ons is zo groot. En hier zie je dat de Bijbel zegt. Al hebben mijn vader en moeder, dat zijn vers 10, mij verlaten. Toch neemt de Heere mij aan. Vers 10. Psalm 27. Psalm 27, dat heb ik niet verteld. Maar Psalm 27, vers 10 zegt: al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Er zijn ouders die eigenlijk, ik denk dat ouders hun kinderen zouden willen afstaan. En zeggen van, nou nee, ik geef dat kind maar weg. Ik geef hem maar ter adoptie of wat dan ook. De Heere zal dat niet doen. De Heere zal ons altijd bij zich willen houden. Want God zorgt voor ons als een vader en een moeder voor hun kinderen zou willen zorgen. En dan gaan we kijken in Jesaja 49, wat Gods woord daarin zegt. Jesaja 49. Jesaja 49, zei ik, vers 15. En dan zegt Gods woord. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Dat is een vraag. Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet, zegt de Heer. Al zou dat gebeuren, dat een vrouw, dat kind dat ze gebaard heeft, zou vergeten, wat bijna ondenkelijk is. Maar de Heer zegt maar, de Heer vergeet u niet. Absoluut niet. Dat is iets waar je, dat zijn feiten in je leven en daar kan je op bouwen. Daar kan je voor gaan. Een ander is in Jesaja 63. Dat is een prachtige. Jesaja 63. Dan zegt vers 1. Wie is het die een Edom, die van Edom komt in het helrode klederen van Bosra. Die daar praalt in zijn gewaad, vier voorschrijdt en zijn grote kracht. In zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Machtig om te verlossen. Als ik dit lees, dan weet ik ook, God is een groot en een machtig God. Dit staat er in zijn woord. Wanneer ik in een groot probleem zit, wanneer ik zit, dan op de Heer kan vertrouwen dat Hij het is. Die zal vertrouwen. Hij is het die volledig mijn geloof op Hem mag richten. Hij mijn verlosser is. Dat is een andere tekst, dat is vers 6. Dan zegt Gods woord daarin. En ik... Jesaja 63, vers 6. En ik vertrap de volken en mijn toren, in mijn toren. Maakte hen dronken in mijn grimmigheid. En deed hun bloed ter aarde stromen. Dat is wat de Heer doet wanneer het heel moeilijk is. Dat Hij met onze vijanden zal doen. Daar hoeven wij nooit angstig over te zijn. De Heer is het die dat doet. En Hebreeën 13, daar gaan we nog naartoe. Hebreeën 13. Hebreeën 13, zei ik. Hebreeën 13, en dan gaan we naar vers 5. Daarin zegt Gods woord. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd. Ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. Dit is een belofte van de Heer. Dit zijn woorden die de Heer tot ons spreekt en die we in ons hart moeten bergen. Dat wanneer het moeilijk is, dat we hierop kunnen bouwen en vertrouwen. Hij zegt, ik zal u geenszins vergeven. Hij zegt nog een keertje, ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. David heeft deze woorden opgetekend in Psalm 27, dat hij zei dat hij niet vreest. Maar hier zie je dat Gods woord terugkomt, dat wij niet hoeven te vrezen. Absoluut niet hoeven te vrezen. En met vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Hoe moeilijk het ook is. De Heere is mij een verlosser, een helper. Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij in mijn leven doet. En wat Hij in uw leven wil gaan doen. Nog meer en nog meer. Maar het is belangrijk dat je zijn aangezicht blijft zoeken. Dat je de tijd neemt om stille tijd met Hem te hebben. De Heere is toch zo groot en zo machtig. En dan gaan we naar vers 8. Dat is de laatste tekst die ik met u wilde delen. Hebreeën 13, vers 8. Is God veranderd? Nee, God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Kijk wat er opgetekend staat. Vers 8. Bid voor ons, want... Sorry. In plaats van 8 lees ik uit 18. Neem me niet kwalijk. Vers 8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. We mogen hierop vertrouwen. Jezus is, hij heeft de aarde verlaten. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Maar hij is niet veranderd. Hij komt terug. We kunnen in al die tijd kunnen we onze hoofd omhoog heffen. En tot hem onze gebeden richten. Tot hem onze zoektocht richten. Aan hem vragen wat er in ons leven aan dingen zijn die veranderd moeten worden. We kunnen hem bidden en vragen om ons te helpen. Want hij is het die het in ons leven wil doen. Hij is niet veranderd. Hij gisteren en heden. Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Zolang wij er zijn, zo zullen wij met de Heer Jezus Christus in contact moeten blijven. En moeten bidden en vragen. Want we zullen de eeuwigheid met hem door gaan brengen. En dat betekent dat wij onze harten volkomen moeten toewijden aan hem. Want hij is onze Heer. En ik ben daarom niet bevreesd. Want de Heer is met mij. Halleluja. Ik dank u, Heer. Hemelse Vader, voor uw genade en uw goedheid. Heer Jezus, voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, voor het werk wat u doet in ons leven. Heer, ik ben u dankbaar. Gezien, Heer, de spanningen die er op dit moment zijn in het Midden-Oosten. In het volk dat u verkoren hebt, als uw eigen volk. Waar er zoveel haat en wrok is, Heer. Waar er zo'n grote aanval, Heer, met verschrikkelijke wapens opgericht is, Heer. Dat u het bent, Heer. Want, Heer, niets en niemand anders, Heer, is het. Maar u bent het, Heer. Die het schild geweest bent gisteravond, Heer. Over uw volk. Zoals u een schild wilt zijn over een ieder die hier zit. Hoe onze omstandigheden ook zijn, Heer. Heer. U ziet niet naar onze daden, maar u ziet naar ons door genade. En ik dank u en prijs u, Heer, dat we ten alle tijde onze toevlucht tot u mogen, Heer, vinden. Dat we tot u mogen naderen, Heer, hoe moeilijk het ook is, Heer. Wees onze schild, Heer. Wees onze verlosser, Heer. Wees het, Heer, onze helper, groot van kracht, Heer. Ik dank u en prijs u. Heer, wat we bidden en vragen, Heer, is dat die situatie daar in het Midden-Oosten, is over Israël en over al die landen, Heer, die samen spannen op dit moment, dat daar een einde aan komt. Ik wil u bidden en vragen dat er geen vergelding komt, Heer, vanuit Israël. Want, Heer, dan moet ik denken aan de woorden van de Heer Jezus Christus. Heer, uw woorden waren toch heel duidelijk voor ons, dat wij onze vijanden moeten zegenen. Heer, hoe staat dit nu in een contrast, Heer, met wat er allemaal op dit moment gebeurt? De wereld, Heer, is in grote spanning. Maar Heer, u bent het die daar een volkomen verandering in kan brengen. Alleen maar door u te volgen. Alleen maar, Heer, door in te grijpen in ons leven. Doe het ook in ons leven, Heer. Neem het van ons over. Help ons, Heer. Zodat wij niet, Heer, oog om oog, tand om tand, Heer, verband dat uit onze harten. Maar help ons, Heer, meer en meer, Heer, om, Heer, te gaan lijken op u. In gedrag, in denken, in alles. En dat kan, Heer, want u bent het die ons verandert. Diep binnen in ons. Ik prijs u en eer u. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer nog een offer brengen.